Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl en e-Expansion.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers en professionals in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. Waaronder die van de circulaire economie, die helaas niet vanzelf ontstaat. Meer dan 45% van de gestelde klimaatdoelen moet gerealiseerd worden vanuit de transitie naar de circulaire economie. In een circulaire economie draait alles om economisch en ecologisch waardebehoud. Nou, en om dat te bereiken is het nodig om producten van telefoons tot viaducten vanaf het begin circulair te ontwerpen. Maar wat houdt dat precies in en wat voegt het toe? Het programma van Circo richt zich volledig op het in beweging brengen van een nieuwe markt en activeert daarom met steun van de overheid ondernemers en creatieve professionals om producten, diensten en businessmodellen te ontwerpen om vervolgens circulair te kunnen ondernemen. In deze uitzending van Let's Talk Business ga ik daarover in gesprek met Iris Grobbe, programmamanager bij Circo. Nederland is met Circo namelijk een circulair gidsland geworden, waarin de creatieve sector invulling geeft aan haar ambities maatschappelijke transities op gang te brengen. Nou, een mooie ambitie die ook gewerkt heeft, want in meer dan 20 landen werken bedrijven met deze Nederlandse methode. Niet voor niets werd het Circo-programma vorig jaar daarom genomineerd voor de European Enterprise Promotion Awards. Daarmee kwam het terecht in de top 3 van beste duurzame transitieprogramma's in Europa. Dus als iemand het weet, dan zijn zij het wel. Want hoe transformeer je als bedrijf op efficiënte en doeltreffende manier richting een circulaire economie? Welke do's en don'ts hebben zich inmiddels bewezen en wat houdt het trainingsprogramma CirConnect precies in? De opvolger. Je hoort het allemaal in dit uur van Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Fabienne de Vries.
En met Iris Grobbe, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Nou, hartstikke goed dat je er bent. We gaan het uitgebreid hebben over Circo, maar ook even kennis maken met jou. Want jij bent programmamanager. Als bevlogen veranderaar ben jij gepassioneerd over het bouwen aan een economie waarin consumptie gezond is en negatieve effecten niet langer worden afgewenteld op de omgeving of ten koste gaan van menselijk welzijn. Dat mag je zelf toelichten.
Ja, klopt. We hebben natuurlijk een economisch systeem nu waarin we grondstoffen winnen, dat op allemaal manieren tot producten maken en uiteindelijk na een hele korte levensduur weer afscheid van nemen. Met alle gevolgen van dien in ons ecosysteem. En ik denk dat dat beter kan. En dat dat anders zou moeten gaan.
Ja. En, er zit een hele jonge vrouw tegenover mij. Wie is Iris verder nog meer? Hoe oud ben je?
Ik ben 30. Ik woon in Amsterdam. Heb culturele antropologie als studieachtergrond gedaan. En vanuit daar zet ik me vooral in om na te denken over hoe kunnen we mensen nou in beweging brengen? Wat drijft ze?
Precies, heel erg over het gedrag van mensen.
Exact.
En hoe kom je dan bij circulariteit uit?
Nou, hebben de economische opgave is gigantisch. En ik denk dat het heel interessant is om die twee aspecten met elkaar te verbinden. Dus enerzijds, we hebben ecologische problemen, milieuproblemen, klimaatverandering, dat soort zaken. Maar anderzijds hebben we ook allemaal hele mooie bedrijven die zorgen voor heel veel werkgelegenheid, die zorgen voor economische ontwikkeling en die eigenlijk afhankelijk zijn van die ecosystemen.
En circulair, wanneer... Voordat je helemaal de diepte induikt. Ja. Want ik probeer nog heel even te kijken van waar kwam dit bij jou vandaan? Want je studeerde antropologie. Nou, dat gaat inderdaad over de mens.
Ja.
Daar heeft circulariteit natuurlijk ook alles mee te maken uiteindelijk. Want we willen zo lang mogelijk deze aarde goed houden en dat de mensen daarop kunnen leven. Maar wat triggerde bij jou de interesse dat je dacht van hey, die klimaatdoelen... Wanneer werd jij daarmee geconfronteerd? Was dat tijdens je studie of heb je dat van huis uit meegekregen?
Een combinatie. Ik denk zeker van huis uit meegekregen. De bewustzijn dat we grote verantwoordelijkheid hebben als land dat zo ontzettend welvarend is. En dus ook verantwoordelijk is voor zoveel impact. Dat is absoluut een boodschap die als kind er al ingebracht werd. Maar het is denk ik echt aangewakkerd in 2015, 2016. Toen begon het onderwerp circulaire economie een beetje in Nederland wat groter te worden. En heb ik daar een keer Douwe-Jan Joustra over gesproken. Een van de meneren die dit gedachtegoed in Nederland aan de grond heeft gekregen. En die vertelde eigenlijk zo'n bevlogen verhaal. Dat we niet alleen het klimaatprobleem oppakken, maar ook de economische aspecten tegelijk. En daarmee eigenlijk in de circulaire economie die twee elementen heel mooi met elkaar kunnen combineren. Dus het gaat niet alleen over protesteren en op de weg vastbinden en zeggen we moeten het klimaat anders doen. Maar het gaat ook om, ja, maar hoe moet dat dan voor bedrijven? Hoe maken we dat dan praktisch?
Ja, en juist dat bedrijvenlandschap aanpakken, daar lag natuurlijk de uitdaging. Want wat was daarvoor nodig om die doelgroep in beweging te krijgen?
Ja, uiteindelijk wil je denk ik als bedrijf altijd zorgen dat je over x aantal jaar nog steeds kan ondernemen. Hè? Dus dat je toekomstbestendig kan worden. Dat je de medewerkers die je in dienst hebt zinvolle banen kan blijven geven. En daarvoor is het ontzettend belangrijk om goed na te denken over hoe produceer ik mijn product? Waar zitten afhankelijkheden? Waar zitten risico's? En het heel erg te verbinden aan die drijfveren.
In 2015 is Circo opgezet vanuit het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat.
Precies. Ja. Hoe kwam jij daarbij of mee in aanraking?
Ja, we zijn een netwerkorganisatie, zoals dat zo mooi heet, als programma. Dus er worden eigenlijk professionals uit het hele veld betrokken die een specifieke rol invullen. Dus wij hebben sectorexperts die voor bepaalde sectoren aan de lat staan. En ik ben eigenlijk aangetrokken om de regio aan te sluiten, zoals dat zo mooi heet. Dus dat betekent eigenlijk dat wij naar alle provincies toe gingen die inmiddels ook circulaire economie doelstellingen hadden en gingen kijken, goh, hoe kunnen wij Circo nou als middel inzetten om hun beleidsdoelstellingen te halen?
Ja, je zegt wij, is dat dan heb je een gigantisch team?
Wij hebben een kernteam van 7 mensen. Daaromheen een schil van zo'n 30 trainers in Nederland. En heel veel regionale partners die de Circo-methode zelfstandig inzetten.
Ja, want die methode is inmiddels dus in 20 landen wordt die gebruikt.
Ja.
Hoe is dat zo ontstaan?
Nederland wil heel graag gidsland zijn op het gebied van circulaire economie. Dus we zien dat ook echt als een soort exportproduct naar het buitenland toe. We zijn al heel lang kampioen recycling. Dat is een sector die zich in Nederland enorm ontwikkeld heeft. En daar willen we nu eigenlijk de volgende stappen in zetten. Dus Nederland via de ambassades, via consulaten, draagt die boodschap eigenlijk heel actief uit. En zodoende zijn wij ook betrokken om eigenlijk in veel meer landen die methode in te zetten. En wat mij betreft daar heel verwonderlijk is hij werkt overal tot nu toe. Ja. In Thailand, in Brazilië,
daar
in
zijn
Polen.
Jullie zelf verbaasd over.
Nou ja. Kijk, uiteindelijk is dat economische systeem werkt natuurlijk op heel veel plekken hetzelfde. Maar er zijn ook enorme regionale verschillen. Wij hebben het heel erg over waardeverlies en verspilling. Maar op het moment dat je in Vietnam zegt, als jij een bouwproject aan het doen bent, is er dan verspilling van bouwmaterialen? Dan antwoordt iedereen nee. Want als ik dakpannen over heb, dan geef ik ze aan mijn buurman. En mijn neef die haalt het resterende beetje beton wel op.
Daar is het al heel normaal.
Nou ja, dus dat verschilt wel heel erg per, denk ik, land en de manier waarop er met grondstoffen om wordt gegaan. En toch werkt die methode en het vertrekpunt van businesskansen werkt eigenlijk tot nu toe overal.
Ja, dus alleen het roepen van we moeten circulair denken, we moeten circulair doen. Dat gemeengoed wordt al een tijdje gedragen. Vervolgens is het wel dat je als bedrijf denkt, holy, waar begin ik? Waar zit ik eigenlijk in de keten? Zit ik bij die grondstof of zit ik bij een eindproduct? En hoe krijg ik dat circulair? Het is nogal een opgave voor ondernemers. Over welke branches hebben we het, of over welke bedrijven hebben we het als die zeg maar nu de grootste transities moeten maken of al hebben gemaakt?
Ja, goede vraag. Ik denk grofweg hebben we het over 4 sectoren. De maakindustrie, dan hebben we het over machinebouwers, over chipfabrikanten. Iedereen die als industriële partijen product ontwikkelt. We hebben het over consumptiegoederen. Dan hebben we het veel meer over textiel, kleding, pannen. Maar ook heel veel verbruiksgoederen zoals verpakkingen. Plastics, kunststoffen. En de bouw. De bouw is natuurlijk een enorme groot verbruiker van grondstoffen.
Ja.
En zo, ja, iedere sector heeft eigenlijk weer daarin zijn eigen uitdagingen en specifieke opgaven.
Ja, zijn er overlappende uitdagingen?
Uiteindelijk, voor mijn gevoel is een bedrijf in essentie altijd hetzelfde. Er wordt altijd ergens grondstoffen gewonnen. Die worden altijd op een manier getransporteerd, gefabriceerd en komen ergens in een product terecht. Dus de processen zijn vergelijkbaar. Hoe ze exact ingevuld zijn of er al retourstromen zijn of er al gebruik wordt gemaakt van recyclaat, dat verschilt wel enorm.
Ja. Wat zijn ook alweer, even gewoon voor onze mindset, wat zijn ook alweer die Europese eisen en op welk termijn moet dat allemaal gerealiseerd ook weer zijn? Ik bedoel, we hebben het over de klimaatakkoorden, maar...
Ja, nou, er is een enorme set aan Europese eisen. We hebben natuurlijk de European Green Deal, waar van landbouw tot kunststoffen verschillende doelen zijn gesteld.
En die bestaat uit?
Nou, grofweg hebben we als de Europese Unie de doelstelling 55% CO2-reductie in 2030, klimaatneutraal in 2050. En dan specifieker voor grondstoffen zeggen we in 2030 50% circulair. Dus 50% minder ruwe grondstoffen gebruiken dan dat we nu doen. En 2030 is natuurlijk al over vijf jaar.
Ja.
Dus dat gaat heel rap.
Ja, want hoe lang duurt het maken van iets van jouw product of een deel van jouw bedrijf om dat circulair te maken? Hoe lang duurt dat?
Nou, we zijn denk ik sinds 2017, 2018 echt op grotere schaal bedrijven aan het trainen. En gisteren had ik een groep van 15 oud Circo deelnemers bij elkaar die dus 2018, 2019 gestart zijn en nu druk bezig zijn met implementeren. En wat zij eigenlijk allemaal aangeven is, we zijn gestart, we zijn bezig die circulaire business case of die circulaire propositie op te bouwen naast onze conventionele. Maar het gaat absoluut niet zo snel dat dat nu al totaal geïmplementeerd is.
Nee, dus we zouden kunnen stellen dat grofweg het misschien 5 jaar duurt om het te ontwikkelen en 5 jaar duurt om het te implementeren. Dus een bedrijf heeft 10 jaar nodig om circulair te worden. En als je dan beseft dat er nog heel veel bedrijven zijn die dat nog niet hebben en dat over 5 jaar al de eerste doelstellingen gehaald moeten worden, dan krijgen we het benauwd.
Absoluut, ja. Absoluut.
Ja. Ja. Jullie hebben in samenwerking met TNO, hebben jullie dit programma opgezet? Wat waren daarin de uitgangspunten voor het programma?
We hebben met een framework van de TU Delft zijn we gestart, Products That Last. En dat gaat eigenlijk over hoe gaan we de levensduur van producten verlengen. We hebben nu een economie die producten met hele korte levenscyclus over het algemeen heeft. Met de uitgangspunten dat tot heel veel afval en heel veel uitstoot leidt. En starten eigenlijk vanuit een wetenschappelijk raamwerk. En nadenken, oké, maar hoe kunnen we nou met die wetenschappelijke kennis zorgen dat MKB'ers, ontwerpers, bedrijven in Nederland en daarbuiten eigenlijk praktische handvatten krijgen hoe ze hier een alternatief voor kunnen ontwikkelen. Dat is eigenlijk het uitgangspunt geweest.
Wat een onwijze contra is voor de ondernemersmind. Want die denkt, hoe sneller mensen dingen weggooien, des te sneller ze weer iets nieuws moeten kopen en dus aanschaffen. Dus hoe ga je die hele mindset en je propositie van je product veranderen?
Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
Ja, we zijn nog steeds met Iris Schobbe in gesprek, het programmamanager bij Circo. Ja, dat programma, vertel.
Ja, we hebben eigenlijk een methode ontwikkeld waarmee steeds 10 bedrijven samen binnen een bepaalde sector, een bepaald thema, eigenlijk aan de slag gaan in een workshopreeks. En is een workshop die eigenlijk uit 3 dagen bestaat, waarin ze een aantal dingen doen. Als eerste brengen ze hun eigen keten in kaart en identificeren ze hoe wordt eigenlijk dat hele productieproces om te komen tot dat verkoopmoment, dat natuurlijk ongelooflijk belangrijk is, hoe ziet dat eruit? En een belangrijk aspect dat ze daarin in kaart brengen is waar wordt waarde gecreëerd? Hoe wordt euro's toegevoegd aan dit product? Maar waar wordt ook waarde verloren? En dat kan hem zitten in dat er heel veel snijverlies is in het productieproces. Dat kan dat er dode voorraad uiteindelijk ontstaat omdat een product toch niet helemaal bij de markt aansluit. En dat heeft altijd een ecologisch component, hè, verspilling van materialen, maar ook een economisch component. Uiteindelijk levert dat niet de maximale economische waarde voor een product op. En door daar dat in kaart te brengen en vervolgens de stap te maken naar de gebruiksfase. Dus hoe wordt dit product eigenlijk gebruikt? Zit daar waardeverlies in? Waardeverlies omdat het product ineffectief gebruikt wordt. Een sneeuwschuiver die driekwart van het jaar stilstaat en maar een paar momenten de garage uit moet. Of waardeverlies omdat een product snel uit de mode raakt en daardoor niet meer gebruikt wordt. Of waardeverlies omdat er componentjes stuk gaan die niet repareerbaar zijn, waardoor het product als geheel wordt afgeschreven.
Aha.
En door te starten eigenlijk met dat concept van waardeverlies en eigenlijk te identificeren waar zit dat nou voor mijn product, zie je heel snel, hé, maar daar kunnen ook kansen zitten. Als ik dat waardeverlies eigenlijk om ga vormen naar een kans voor nieuwe business, ga ik 1 minder grondstoffen verspillen en minder grondstoffen verbruiken. En 2 daar eigenlijk een meer circulaire bedrijf en businessmodel op kunnen ontwikkelen. Ja.
En hoe belangrijk is het dat ze dan echt inderdaad naar de ontwerpfase ook gaan?
Ja, dus wat wij altijd zeggen is 80% van de impact van een product wordt bepaald in de ontwerpfase. En dat komt eigenlijk doordat je in de ontwerpfase natuurlijk enorm belangrijke keuzes maakt over 1, welke grondstof je gebruikt. Doe je een biobased materiaal van vlas, wat ontzettend duurzaam te produceren is, of gebruik je heel veel kunststoffen die niet makkelijk te recyclen zijn. Maar dat gaat ook heel erg om wat bepaal je in de ontwerpfase, hoe je product te repareren is bijvoorbeeld. En op welke manier je componenten beschikbaar maakt, zodat de consument terug kan met het product op het moment dat het niet meer voldoet. Of hoe stimuleer je de gebruiker het product goed te gaan onderhouden en eigenlijk te zorgen dat die maximale levensduur behaald wordt. Dat zijn keuzes die je maakt.
Dus dat is echt die scan eigenlijk voor die hele keten. Ja. En dat doen jullie in de vorm van hubs.
Ja, dat doen we met regionale partners samen. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd, nou, de ambitie is zo groot. We hebben in Nederland 40.000 maakbedrijven die groter zijn dan 15 FTE. En die we eigenlijk als ons doelgroep hebben geformuleerd. En we hebben gezegd, daar willen we 10% van getraind hebben. Dus 4.000 bedrijven willen wij getraind hebben. En toen hebben we vrij snel de conclusie getrokken, ja, dat kunnen we niet centraal vanuit één plekje in Nederland doen.
Krijgen al die mensen maar bij elkaar. Ja.
Krijgen ze maar bij elkaar. Dus toen hebben we gezegd, nou, er zitten heel veel wat wij innovatieaanjagers noemen in de provincies en in alle regio's. En die moeten we equiperen deze methode zelfstandig in te kunnen zetten. Ja. Dus die moeten we trainen en dat hebben we gedaan. Dus in iedere provincie hebben wij een circo-hub, zoals dat zo mooi heet. Wat dus een uitvoeringsorganisatie is die dit decentraal oppakt.
En ik denk dat je dan ook een soort extraatje misschien wel krijgt bij dat hele decentreren, dat ze elkaars grondstoffen misschien ook wel meer gaan gebruiken of elkaars producten in zicht krijgen. Ja. Zie je dat ook gebeuren? Dat dus eigenlijk de keten ineens ook meer gedecentraliseerd wordt?
Ja, dus je ziet het in de voedsel veel gebeuren. Dus daar hebben we het heel vaak over de korte keten. En hoe kunnen we met streekproducten gaan werken en lokaler die keten inrichten. Die korter maken en meer lokaal om minder stappen erin te hebben. Dus dat gebeurt veel. Wat ik ook wel heel veel zie gebeuren is, we hebben bepaalde economische clusters in bepaalde regio's. Zuid-Holland zit heel veel maritieme industrie. Brabant zit heel veel machinebouw, maakindustrie. En het helpt heel erg om op die lokale schaal in echt die haarvaten van die lokale economie te gaan kijken. Hoe kunnen we hier nu bedrijven bij elkaar brengen, met elkaar verbinden en eigenlijk gezamenlijk in zo'n trainingsprogramma of in zo'n workshopreeks nieuwe circulaire kansen laten ontdekken.
Ja, ze zitten dan dus 3 dagen bij elkaar, hebben die keten in beeld gebracht, inzichtelijk gemaakt. En dan, wat is dan de volgende stap?
Ja, dan wil je eigenlijk dus vanuit dat concept van waardeverlies gaan kijken, hey, hoe kunnen we dat waardeverlies nou gaan oplossen? En waar je dan naartoe wil, is dat je eigenlijk dus een herontwerp van je product gaat maken, waarmee je de levensduur gaat verlengen. Dus hoe kunnen we nou zorgen dat mijn product 50% langer meegaat? En dan komt al heel snel de vraag over, ja, wat betekent dat dan voor de business case? Want hè, die is, we hebben het hele economische systeem ingericht op sell more, sell faster. En zorgen dat die klant zo snel mogelijk terugkomt. En daar werken we eigenlijk met een aantal wat we archetype alternatieve businessmodellen noemen. En die businessmodellen gaan heel erg over hoe kan ik herhaaldelijk geld verdienen aan dit product. Bijvoorbeeld door er service op te gaan verlenen. Of door het als een dienst in de markt te zetten. En de klanten laten betalen voor het gebruik van dit product en niet meer voor het bezit. En jij als producent daarmee verantwoordelijk blijft voor eigenlijk de gehele levensduur, maar ook continu waarde kan halen uit dat product. En er zitten een aantal voordelen denk ik aan. Eén, het zorgt voor een veel stabielere business case die veel minder grillig is. Je hebt niet één verkoopmoment waarna je het product totaal kwijt bent, maar je haalt daar continu eigenlijk waarde uit. En het tweede is dat heel erg zorgt dat jij ook veel beter gaat kunnen monitoren wat gebeurt er nou eigenlijk met mijn product op het moment dat het verkocht is en hoe kan ik het verbeteren, omdat je eigenlijk veel meer toegang
aan de pols houdt.
Ja. Exact, toegang houdt. En als derde dat je de consument of de gebruiker veel beter gaat begrijpen, omdat je ziet hoe gebruiken zij dat nou eigenlijk, welke nieuwe behoeften hebben zij en dat dat ook een hele belangrijke bron van informatie is om je product door te ontwikkelen.
Lijkt me wel voor ondernemers best wel spannend om die stap te zetten. Wat krijg je daarvan terug vanuit de ondernemers?
Ja, dat is super spannend. Het verschilt ook enorm hoe ver ondernemers hierin gaan. Heel vaak na zo'n workshop gaan ze weg met een groot en meeslepend plan. Ik vind een mooi voorbeeld de GSF Glasgroep, een van de bedrijven. Zij maken isolatieglas. En zij gingen weg met de ambitie, we willen nul virgin glas meer produceren. En alleen maar op basis van hergebruik ons glas gaan ontwikkelen. Nou, groot en mislepend plan, totaal nieuwe implicaties heeft dat natuurlijk. En zij liepen er uiteindelijk tegenaan dat zij dit plan wat behapbaarder moesten maken. En toen hebben zij gezegd, nou, we gaan dit niet voor al ons glas doen, maar we gaan starten met noodglas. Hele specifieke plekken, hele specifieke momenten ingezet moet worden. Dat gaan we van hergebruikt glas doen. En daar gaan we eens mee starten. En die business case gaan we eens opbouwen naast onze conventionele en ervaringen in opdoen. En vanuit daar gaan we kijken hoe kunnen we vertalen naar de rest van ons bedrijf.
Ja.
Dus het kleiner maken.
Precies. En daar eigenlijk een soort testcase en dan daarmee starten. Ja, jullie hebben dus de ambitie om 4000 bedrijven te helpen. Jullie hebben er inmiddels 2000 al gedaan. Als je terugkijkt naar de afgelopen 8 jaar, wat is daarin? Hoe hebben jullie daarin zelf ook moeten aanpassen en herimplementeren?
Ja, ik denk dat het een continu ontwikkelproces inderdaad is geweest. De eerste fase stond heel erg in teken van de ontwikkeling van de methode, van de workshopreeksen. Die is denk ik vanaf 2016-17 is die redelijk stabiel en zagen we hij werkt. Toen hebben we heel erg denk ik de decentralisatiestap ingezet. Dus niet meer het zelf doen, maar zorgen dat andere partners deze methode tot hun beschikking krijgen. En vanuit daar zijn we eigenlijk heel erg de stap naar de doorontwikkeling van een nieuwe methode en een nieuwe workshop formats gaan doen. Omdat we zien dat die 2000 bedrijven nu bezig zijn en dat die tegen nieuwe vragen aanlopen. Dat op het moment dat ze bij de Circo workshop weggaan, ze grote ideeën hebben, maar dat de realiteit best weerbarstig is om dat te implementeren. Dus dat ook nieuwe vraagstukken met zich meebrengt en dus de behoefte aan nieuwe tools, nieuwe workshops.
En dat is het Circo Connect wat jullie hebben ontwikkeld. En dat gaat uitsluitend over implementatie.
Dat gaat voornamelijk inderdaad over implementatie. Omdat we zien dat op het moment dat jij hebt bedacht, ik ga mijn product herontwerpen, ik ga het alleen nog maar van hergebruikt materiaal maken en ik ga het zo ontwerpen dat het volledig repareerbaar is en ik ga dat met een service model in de markt zetten en onderhoudscontracten daarbij verkopen, dat er heel snel nieuwe vragen komen. Bijvoorbeeld, oké, ik gebruikte materiaal A, maar ik wil daar eigenlijk een duurzamer materiaal als vervanging voor doen. Maar hoe meet je dan de milieu-impact? En wat zijn dan de implicaties voor de levensduur? En hoe beschikbaar is dat materiaal eigenlijk? En waar haal ik dat eigenlijk vandaan? Dus er komen heel veel nieuwe vragen. Mm-hmm. Die of gaan over milieu-impact, of gaan over hoe bereken ik dit door in mijn business case? En als ik dit product terug ga halen, dan heeft dat een financiële restwaarde. En dan blijf ik eigenaar van die grondstof. Maar wat betekent dat eigenlijk voor mijn business case? En kan ik dat meenemen naar de bank om een investeringsafweging over te maken? Nou ja, dat zijn allemaal eigenlijk nieuwe vraagstukken die ontstaan op het moment dat je zo'n nieuwe propositie wil implementeren.
Ja. Ja, en is het dan voor jullie belangrijk dat vooral die vragen naar boven komen, waardoor ze gewoon bewustwording, even vanuit je antropologische achtergrond, dat zij dus daarmee aan de slag gaan? Of doen jullie daar als Circo ook wat mee?
Nee, dus wat wij daarin doen, we doen daar zeker iets mee. Wij maken eigenlijk weer dit soort tools, net als de Circo-methode, beschikbaar om een antwoord op dit soort vragen te formuleren. Dus dat,
ja, want die zijn ook weer brancheoverstijgend eigenlijk.
Die zijn brancheoverstijgend. Zijn soms heel branchespecifiek. Bijvoorbeeld een van de vragen is, hoe ga je je retourlogistiek inrichten? Nou, dat werkt voor een machinebouwer die 15 jaar een motor ergens heeft staan draaien. Werkt dat natuurlijk anders dan voor een verpakkingsbedrijf die hele kortcyclische producten heeft. Maar de logica werkt heel vaak brancheoverstijgend. Absoluut.
Ja. Nou, we gaan zo daarover verder praten en ook hoe dat dan werkt in 20 landen en wat je daar dan weer mee kan doen.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business.
Ja, Circo heeft zich inmiddels bewezen als trainingsprogramma. Het helpt bedrijven en ontwerpers de eerste stappen te zetten op het gebied van circulair ondernemen met circulaire ontwerpen van een product als startpunt. En met de ontwerper tools van het vervolgprogramma CirConnect biedt, CirConnect biedt, kunnen bedrijven nu ook daadwerkelijk aan de slag met de implementatie van hun circulaire business case. Op die manier kunnen we echt versnellen naar een circulaire toekomstbestendige economie. Dat constateerde staatssecretaris Viviane Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onlangs bij een van de bedrijven die jullie die het programma gevolgd hebben. Want er zit ook een behoorlijk verdienmodel achter.
Ja, absoluut. We waren tijdens het werkbezoek inderdaad op bezoek bij HTC Parking and Security. Zij maken speed gates, zoals dat zo mooi heet. Dus beveiligingshekken op allerhande plekken. En zij zijn enorme circulaire stappen aan het zetten. En denk een mooi voorbeeld van een bedrijf dat echt een circulaire business case is gaan implementeren. Want wat zij zijn gaan doen is, zij zijn in de CircoTrack, dus de workshop, tot de conclusie gekomen dat hun product eigenlijk heel vaak kapot gaat. Doordat er niet goed is gekeken naar hoe die op die locatie geïnstalleerd moet worden. Dus zij maken hekken voor grote bouwprojecten die schade ondervinden als een vrachtwagen bijvoorbeeld daartegen aanrijdt omdat hij niet een goede draaicirkel heeft. Dus wat zij hebben gedaan is, ze hebben gezegd, oké, wij kijken niet meer alleen naar ons productieproces en hoe wij ons product ontwikkelen, maar gaan echt naar die gebruiksfase van ons product kijken en kijken hoe moeten we dat ontwerp nou beter maken zodat er minder schade ontstaat, het prettiger is uiteindelijk voor de klant, maar wij dus ook minder grondstoffen verspillen. En zij hebben hun product uiteindelijk als een service in de markt gezet, zoals dat zo mooi heet in de circulaire economie. En wat dus eigenlijk betekent dat de gebruiker, de klant betaalt voor het gebruik van het product en niet het bezit. En dat betekent dat HTC onderhoud doet, dat ze goed kijken naar de locatie, hoe moet het exact gepositioneerd zijn, dat ze een pand modulairder maken, waardoor het aanpasbaar is op het moment dat de locatie eromheen verandert. En ze eigenlijk dus een veel waardevollere service voor hun klanten kunnen bieden. En zelf wat wendbaarder zijn in de ontwikkeling van hun eigen business case.
Ja, maar in het kader van dit bedrijf snap ik hem dan niet helemaal met die detectiepoortjes of wat is het, security poortjes?
Ja, dus vroeger verkochten zij die en ging die relatief snel kapot. Soms omdat die niet op de juiste manier geïnstalleerd was. Nu, doordat ze daar onderhoud aan doen, service verlenen, eigenlijk veel breder kijken naar hoe is het precies gepositioneerd.
Bieden en een bedrijf zij, dus een abonnement afneemt?
Exact. Bieden zij een veel waardevollere case. En zijn ze gewoon aantrekkelijker om mee te werken. Omdat ze het eigenlijk gewoon beter doen.
Ze ontzorgen.
Doen. Exact.
Ze ontzorgen. En alles bij elkaar kan dat dus 630 miljard per jaar opleveren. Door dus anders te denken en in die circulaire modus je producten te gieten.
Ja, dus dat is een berekening die door de Ellen MacArthur Foundation is gedaan. Dat voor de Europese maakindustrie 630 miljard aan dollar per jaar op kan leveren. Aan aanvullende activiteiten die we gaan doen. Aan onderhoud, aan dit soort services. Aan het eigenlijk beter in de gebruiksfase houden van dit soort producten.
Ja, want als we naar de andere kant kijken, naar de investering die ervoor nodig is. Lopen bedrijven daar nog wel eens tegenaan? Dat er voor duurzaamheidsveranderingen niet altijd makkelijk een financiering te regelen is.
Nee, Zeker, omdat dat is ook waar HTC Parking and Security tegenaan loopt. Die zegt, ja, wij blijven eigenaar van deze grondstof. Zijn daarmee minder kwetsbaar voor verstoringen in de keten. Kunnen langer waarde blijven leveren aan ons producent. Maar zo'n nieuw businessmodel vindt de bank eigenlijk nog best ingewikkeld om te financieren. Want het is niet één verkoopmoment waarin...
Gelijk de opdracht exact, of de oplage duidelijk wordt.
Exact. Dus dat is absoluut nog een uitdaging. En er zit nog een heel stuk research and development, zoals we dat noemen, in de ontwikkeling van nieuwe materialen, in de ontwikkeling van biobased materialen, die ook niet altijd makkelijk te financieren is, omdat het echt nog in een onderzoeksfase zit.
Ja. En binnen de programma's die er dan zijn, dus zowel Connect als CirConnect, of het startprogramma en CirConnect, zit daar dan een soort... Nee, jullie werken met hele concrete tools. Zit er ergens een gereedschap ding in? Wat gaat over van, op deze manier kan je hem aanvliegen, waardoor je de financiering wel krijgt?
Nou, we werken met één tool, dat is de restwaarde tool. En die gaat er heel erg vanuit, welke economische restwaarde zit er nog in jouw product? En hoe zou je dat eigenlijk mee moeten wegen in je business case? Dus op het moment dat jij eigenaar blijft van dat product, of op het moment dat jij je product terugkoopt, refurbished en opnieuw in de markt zet, welke restwaarde zit daar eigenlijk in? En hoe moet je dat meenemen in je business case? En dat is een tool die we nu met 100 MKB'ers testen. En op basis van de inzichten daaruit met de banken actief het gesprek ook aangaan. En zeggen, joh, kan je deze tool niet gebruiken in je investeringsbeslissing als risicocalculatie dat je dat daarin kan meenemen. Dus ja. dat zijn absoluut hele actuele vraagstukken die ook nog best puzzelen zijn hoe we dat met de banken, met de MKB'er moeten doen.
Ja, interessant. 18 landen of 20 landen inmiddels. Daarin zijn er een aantal overstijgende misschien wel uitdagingen. Als het gaat om circulariteit, heb je het over grondstofschaarste, verstoringen in de keten, personeelstekorten, prijsstijgingen. Ik noem maar een aantal die jij mijzelf op voorhand gegeven. Beperkte klanten. Als het gaat... Of zie je daarin verschillen per land? Dat bijvoorbeeld in Frankrijk de personeelstekorten veel groter zijn dan in Nederland of andersom?
Ja, daar zie je zeker verschillen per land. Ik denk West-Europa, daar spelen best wel vergelijkbare vraagstukken. Maar het wordt...
Zoals? Wat is daar...
Nou ja, het personeelstekort is nu overal natuurlijk een uitdaging. En wat wij heel erg zien is bedrijven die zich veel actiever op dit soort duurzame thema's profileren. Dat die ook makkelijker jong talent aan zich weten te binden. Mensen willen graag werken voor bedrijven
zelfs de generatie Z?
Die begint natuurlijk de arbeidsmarkt op te komen. Dus dat moeten we voor een deel ook nog zien. Maar de millennial absoluut, zeker. Dus dat is in de West-Europese context absoluut een vraag. Als Europa zijn we ook heel erg aan het nadenken over kritische metalen is een groot vraagstuk. Hoe houden we nou toegang tot alles wat in batterijen, in chips en dat soort zaken zit? Zeker gegeven de geopolitieke ontwikkelingen met Rusland, met China. Die best ingewikkeld zijn.
Ja. Hoe kunnen we die circulair binnen Europa houden?
Ja, hoe zorgen we dat we niet al onze accu's die we hier zo uit onze auto's afschrijven terug naar China exporteren. Maar hoe zorgen we dat we hier lokaal recyclingfaciliteiten hebben en die grondstoffen blijven tot onze beschikking blijven houden. Dus
en ecologisch is dat slimmer, maar ook gezien inderdaad geopolitieke... Ja. Dingen. Daar hebben we ons lesje geleerd sinds corona.
Daar ligt steeds meer de focus op. En ook vanuit de Europese Unie, maar ook vanuit programma's zoals wij, zijn we daar heel actief mee bezig.
Ja. En in Nederland, waar hebben we nou in Nederland het meeste last van?
Nou, in Nederland is denk ik dat personeel is absoluut nu natuurlijk een enorme uitdaging. 2-3 jaar terug, zeker in nasleep van corona, waren fluctuaties in de keten, verstoringen, prijsstijgingen ook wel heel erg aan de hand. Bouwmaterialen niet leverbaar, in de fietsindustrie lag alles helemaal plat. Dus dat is inmiddels wel wat gestabiliseerd. Voor ons is uiteindelijk gewoon de overgrote uitdaging, de gigantische hoeveelheid grondstoffen die we met elkaar consumeren en het afval dat we produceren. En dat we daar toch echt wel met elkaar nu een oplossing voor
kunnen vinden. Ja, precies. Daar is te veel afval ook in. Dus dat is een oplossing. Dat is waar een oplossing voor gevonden moet worden. Maar dat personeelstekort is ook iets. Als je daarin ook vanuit jouw antropologische achtergrond circulair in zou moeten denken. Hoe zou je daar met mensen in welk vaatje ga je dat gieten?
Ja, waar je denk ik overal over na wilt denken, is hoe kan ik waardeverlies voorkomen? Dus ook hoe kan ik waardeverlies van mijn personeel voorkomen en zorgen dat men gelukkig is op de werkvloer, niet overspannen raakt. Dus dat zijn absoluut vraagstukken waar je denk ik als werkgever ook over na wil denken. Want het kost heel veel geld, uitval. Het kost heel veel geld om nieuwe mensen in te werken. Dus een aantrekkelijke werkgever worden ook vanuit dat perspectief zou je zeker als circulaire oplossing ook kunnen zien.
Mooi. De toekomst. Daar gaan we het zo over hebben.
Let's Talk Business op New Business Radio.
Ja, de toekomst. Yes. Maar, voor welk vraagstuk zou jij nog eigenlijk met Circo een antwoord willen vinden?
Nou, ik denk wat voor veel bedrijven een vraag is. We hebben heel erg, de focus ligt heel erg op die harde kant. Milieu impact meten, je business case rondrekenen. Hoe ga je met je keten samenwerken? Hoe maak je daar afspraken in? Maar wat ik veel terug hoor van bedrijven is dat zij eigenlijk de wat zachtere kant. Hoe vertel je dit verhaal nou eigenlijk? En hoe overtuig je iemand nou dat dit zinvol is? En hoe zet je dit nou, vanuit een soort storytelling in de markt?
Ja.
Ik denk dat absoluut een aandachtspunt is. Waar wij ook nog naar.
Het wordt geen greenwashing-achtige.
Nee. Dat is de bedoeling. En ook daar, ik bedoel, daar komt ook heel veel Europese wet en regelgeving aan die greenwashing natuurlijk
tegengaan.
In de ban moet gaan doen. En het voor bedrijven belangrijker maakt om daar transparant over te worden.
Ja, want de regelgeving is ergens iets waar we op zitten te wachten. Tegelijkertijd ook altijd beangstigend. Welke voordelen kunnen de Europese regelgeving die daar aankomt voor bedrijf, voor MKB bieden?
Ik denk dat ze heel erg zorgen voor wat we een level playing field noemen. Dus dat betekent eigenlijk dat alle bedrijven eraan moeten voldoen. Dus dat het vanuit concurrentieperspectief ook interessant wordt om daar stappen in te gaan zetten. Dus op het moment dat jij je product met de right to repair bijvoorbeeld. Dus dat jij als consument het recht hebt jouw product altijd te kunnen laten repareren. Dat geeft bedrijven een enorme push om te zeggen. Oké, maar dan ga ik het dus ook nu echt repareerbaar ontwerpen. En zorgen dat er componenten op voorraad zijn. Dat helpt om als iedereen dat moet doen en we daar ook de infrastructuur voor moeten regelen, dat de retourlogistiek werkt, dat we reparatiefaciliteiten hebben, dan geeft dat gewoon een heel duidelijk signaal voor bedrijven en ook het vertrouwen dat het dus zinvol is om daarin te gaan investeren.
Ja, we hebben al gezegd hè, dat het startprogramma dat staat als een huis. In 20 landen is dat werkzaam. Nu sinds 2 jaar het tweede programma, het Circ Connect, met het implementeren. Wat is daar de doelstelling in? Los van dat jullie nog 2000 bedrijven door die hele malle molen willen laten gaan.
Ja, daar is de doelstelling eigenlijk vooral om eigenlijk steeds goed op te halen. Wat zijn nou nieuwe ontwerpvragen die spelen bij bedrijven? Dus zeker per jaar halen we dat bij al onze partners op wereldwijd. Welke vragen zie je nou bedrijven nu tegenaan lopen? Daarmee gaan wij naar de kennisinstellingen en zeggen, universiteiten, hogescholen, waar heb je kennis op beschikbaar? En hoe moeten we die toepasbaar maken voor het MKB? Want er worden hartstikke mooie PhD-onderzoeken gedaan, academic papers overal gepubliceerd. Maar vaak is die kennis niet zo praktisch dat een MKB'er daar ook wat mee kan.
Nee.
En ons doel is eigenlijk om die werelden beter bij elkaar te brengen. En eigenlijk dus te zorgen dat we op al dit soort implementatievragen de tools hebben waarmee bedrijven wel de volgende stap kunnen zetten. Want het is voor ons natuurlijk ook een gigantisch waardeverlies. Op het moment dat we die bedrijven allemaal enthousiast hebben gemaakt, allemaal bezig hebben, maar ze daarna totaal vastlopen.
Ja, jullie werken decentraal. Dus als je als bedrijf nu zit te luisteren en je wil hier iets mee, wat is de eerste stap die ze kunnen zetten?
Ja, dus vaak zijn er regionale ontwikkelingsmaatschappijen of dat soort clubs in iedere provincie actief die dit soort workshops aanbieden. En ga daar eens mee in gesprek. Die hebben ook toegang tot een hele set aan subsidies, andere middelen, contacten bij de bank om te zorgen dat je case gefinancierd kan worden. Dus die hebben eigenlijk een heel breed palet aan aanbod. En wij centraal geven dat natuurlijk gewoon goed zichtbaarheid op de Circo website.
Ja.
Dus daar is al het aanbod uiteindelijk centraal te vinden.
En je leeft en je ademt en je werkt volgens een bepaalde quote. Hè? Wat was daar in jouw motto?
Ons vertrekpunt is eigenlijk dat de twee werelden, de ecologische en economische, dus hand in hand gaan. Dus reducing the footprint is waar veel bedrijven natuurlijk mee bezig zijn. Maar growing the business is natuurlijk de andere kant. Dus die twee werelden brengen we eigenlijk samen binnen Circo en ook Circonnect.
Ja, en ik denk dat dat een belangrijke overtuiging is dat circulariteit dat het idee van dat kost alleen maar geld, daar moeten we geld uit de markt voor halen om dat te kunnen bewerkstelligen, dat eruit gaat en dat eigenlijk die oogkleppen afgaan van het gaat ons ook geld opleveren.
Exact. En circulariteit is wat mij betreft ook nooit een doel op zich. Het moet een middel zijn om jouw bedrijf toekomstbestendiger te maken. En voor bedrijven waar circulair nul oplossing kan zijn of niet relevant is, ook vooral lekker links laten liggen.
Ja.
Maar als het wel een oplossing kan zijn voor die actuele uitdagingen, je grondstoffenvraag, je klantvraag, ja, dan vooral mee aan de slag.
En dan is ook het zo'n dankbare doelgroep om met MKB'ers volgens mij te werken. Want die denken gewoon in uitdagingen en oplossingen. Of een uitdaging is denken en kijken naar de oplossing.
Ja, en dingen kunnen ook snel geïmplementeerd worden. We hebben wel eens een bedrijf dat klapramen maakte. Die heeft tussen workshop dag 1 en workshop dag 2 al een pilot gestart. En nam een prototype mee naar de workshop. Ja, dat lukt gewoon niet bij corporates waar de lijnen zo lang zijn.
Ja.
Dat daar 16 vinkjes en handtekeningen overheen moeten, wil je daar komen. Dus ik hou heel erg van die wendbaarheid van het MKB. En denk ook dat daar de grote kracht zit voor dit soort nieuwe businessmodellen.
Nou, hartstikke goed. Dank je wel. Iris Grobbe hoorde je, programmamanager bij Esterco. En tot zover deze Let's Talk Business. Heel veel succes.
Dank je wel.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.